Hey, leuk dat je luistert naar Grand Prix Radio met een aflevering van Formule 1 aan tafel. En we hebben ook in deze aflevering weer een goed gevulde tafel.
Ja, René Frederik Middelvier, hi. Verantwoordelijk voor alle audio-vormgeving bij Grand Prix Radio.
Patrick Moeken, ik schrijf stukjes op de website.
Olaf Mol, ik lul wel eens wat over Formule 1.
En ik ben René Hoogterp. Dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Goed, welkom mannen.
Hoi.
De kerstboom staat, inmiddels de oliebollen mogen bijna in het vet. Tijd om nog even terug te blikken op het afgelopen Formule 1 seizoen. En natuurlijk ook vooruitblikken naar 2019. En ook nu in dit half uur hebben we drie onderwerpen om het een beetje te clusteren. We willen het graag hebben over Honda. Gaat Honda volgend jaar het verschil maken bij Red Bull Racing? Waar en waarom ging het dit jaar mis bij Sebastian Vettel? Maar we beginnen met Max Verstappen en we blikken terug op zijn jaar 2018. Ja, hoe mogen we dat samenvatten eigenlijk, Frederik?
Leerjaar. Denk gratis bagage in zijn rugzakkie meenemen. En,
rugzakkie,
ja. Het blijft toch een beetje onze broekie, toch?
Nee, dat ben ik wel met je eens.
Ik bedoel, hij hoeft er niet. Hij deed niet mee voor de pepernoten dit jaar. Dus ik denk dat hij heel veel leerstof heeft opgedaan. Vooral het begin van het jaar.
Ja. Het was echt een jaar van uiterste. De beginfase van het seizoen eigenlijk voor het eerst in zijn Formule 1 loopbaan dat er echt wel wat kritiek was. Terecht of onterecht. En in de tweede seizoen zelf ongenaakbaar.
Olaf, denk je dat ze voorafgaand aan het seizoen hadden verwacht dat ze zo ver eigenlijk achter Ferrari en Mercedes stonden?
Ja, ze wisten het eigenlijk al tijdens de wintertest. Ik kan me nog herinneren dat we daar waren en dat ze al vrij snel blij waren dat er niet heel veel gereden werd door de slechte weersomstandigheden. Ja, want toen zagen ze er nog redelijk goed uit. Maar ze wisten meteen al, en dat gaat tegenwoordig met al die GPS-data zo, ze wisten meteen gewoon op alle rechte stukken komen we tekort. En als je dat bij Red Bull binnen hebt, ze hadden de auto een week eerder klaar dan voorgaande jaren. Dat was voor hun al heel wat, want normaal gesproken was Eddie Newey zo nou een kale auto neerzetten. Ja. En dan als laatste, nou en dan in Australië pakken we wel uit. Nou,
het jaar daarvoor hebben ze zich wel een beetje verkeken.
Bij de presentatie dacht ik dat het de auto van het jaar daarvoor was, joh. Er zat echt niks op. Hij was zo kaal was het dat ik de buurvrouw wel eens in de tuin heb zien liggen. Zo kaal. Nou, en ik heb nieuws voor je. Dat was kaal.
Je hebt de verrekijker,
hoor. Ja. Nee, maar ze wisten het eigenlijk wel. En één ding is zeker, jongens, en dat weten we bij Max, maar ook bij Valios. Op het moment dat je vermogen tekort komt, komt het tussen hun oren niet meer goed. En dan gaan ze allerlei andere dingen proberen bij te doen. Dat is in het begin van het jaar gebeurd, denk ik. Want ze hadden alles in de hand vroeger in de karting. En ze gingen naar een fabrieksteam. Maar de motoren deden ze zelf. Nou, dan kom je in de wereld van de Formule 1 terecht. Dan heb je over heel veel dingen wat te zeggen. Maar over één ding niet. De motoren.
Ja. En daar moet hij ook mee dealen. En ik denk dat
nu wel.
Vooral, het is vooral ook een psychologische stap die hij doormaakt, denk ik.
Ja. Nee, ik denk dat het een vormend jaar geweest is voor hem. Ik denk dat hij heel veel. Helmut Marko heeft volgens mij afgelopen dagen nog een beetje naar voren gebracht. Die zei, als we nou, en dat is niet helemaal eerlijk na afloop, en dan als de koe voorbij is, kijk je hem onder zijn staart. Als we alles doorrekenen en de fouten die we zelf niet gemaakt hebben, punten die we hadden laten liggen, maar ja, je koopt er echt geen brood voor, dan waren we tweede in het wereldkampioenschap geweest met Max, en dan waren we tweede bij de constructeurs geweest.
Ja, maar hij brengt toch meer naar voren. Heel
tuurlijk, daar is hij ook voor.
Ja, dat is in principe
de boel op scherp zetten. Wat ik interessant vind over die wintertest, dus eigenlijk zagen we daar ook voor het eerst dat Max wel een paar keer naast de baan stond. Hè?
Ja,
dat, ook wel opvallend, want daar kan je misschien ook wel zien dat het toch in zijn
ja, was er ook. Je hebt het ook gezien, ik heb dat nog wel aan hem gevraagd. Dat vroeger had hij de Red Bull had hij altijd in zijn klauwen. En het afgelopen jaar zie je toch een paar keer rondom vandaag. Was de eerste race nog in Melbourne. Dat had dan wel weer te maken, geloof ik, met een vloertje. En was met de rembalans aan het pielen of zo. Maar
die gasrespons ook, hè? Die mapping van het gaspedaal. Ja. De eerste paar races. Bahrein, geloof ik.
Bahrein, de kwalificatie toen, ja.
Volgens Christian Horner niet, hè? Weet je nog wat dat allemaal. Horner is echt teruggeroepen.
Door
Helmut Marko ook weer. In China was er ook zo'n akkefietje. Volgens mij was het ongeveer precies hetzelfde. Nog voor de race. En toen had Horner 's avonds laat iets geroepen dat het weer niet aan die motor lag of zo. En daar waren ze bij het Verstappenkamp echt niet blij over. En Jack en ik stonden in die hospitality unit. En daar stond Helmut Marko een meter binnen. En Horner kwam eraan. En die kon geen 20 centimeter verder naar binnen. En op een meter afstand, wij stonden daar gewoon, kreeg hij echt op zijn kloten.
Ja, op zich heb je daar wel een puntje, want wat me ook altijd opvalt bij de Engelse pers. Juist. Die zeggen ook vaak dat wij Nederlanders ze vinden Max Verstappen een beetje een botte boer eigenlijk. Ik bedoel, we zijn best wel direct. Recht voor zijn raap volg je. En de Engelsen zijn politiek correct. Meer een beetje Vlaamsachtig ook wel. Weten alles heel mooi te verbloemen, heel mooi te verwoorden. Zullen nooit direct iemand de schuld aanwijzen. Zullen altijd er omheen praten. Bijna derde persoon enkelvoud als het ware.
Maar ook die Horner Nadal, hè, die dan gewoon een keer weer de kant van de Engelse pers kiest. Hè? Want dus wat dat betreft is hij... En Horner is gewoon, dan moeten we reëel zijn. Die vinden wij een heel belangrijk teambaas. Nou, elke factuur boven de 30.000 euro... moet hij aan een andere handtekening vragen om hem te laten goedkeuren.
Ja, is dat echt zo?
100%.
Nou, we zijn het er wel over eens dat Verstappen misschien niet een heel erg ideale seizoenstart had. Wanneer was dan eigenlijk de ommezwaai geweest, denken jullie?
Dat is... Spanje? Nou ja, Spanje stond hier al op het podium. Hè. Had hij ook nog wel een klein akkefietje met Stroll achter de safety car.
Ja,
Monaco was hij eigenlijk ook het hele weekend al gewoon hartstikke goed op dat foutje na. Hij was de snelste.
Monaco was eigenlijk een kleine mineur tussen... Eigenlijk al.
Maar toen was al die wel die opgaande lijn. Hij had wel weer die auto onder controle.
Hij was in China natuurlijk al heel goed. Alleen toen kwam hij even Vettel. Dan was een beetje er waren zoveel van dat soort momenten. Ze hebben op banen gereden waarvan wij dachten met die lange rechte stukken en het geklaag over de topsnelheid en de lange dingen. Nou, dat wordt nooit wat. Maar ze in één keer hartstikke goed uit de verf kwamen.
Ja. Maar is dat dan compensatie van, omdat ze zoveel mechanische grip hebben, konden ze dit jaar gewoon minder down, minder vleugel rijden, meer rechtuit snelheid daardoor?
Dat moest. En dus is niet de vraag of het kan, want als je het niet doet...
Maar konden ze het opvangen met die...
Zij wel, ja. En Max en Danny ook. Die hebben volgens mij wel wat aan hun rijstijl veranderd in dat opzicht. En vergis je niet, ze zijn natuurlijk ontzettend tactisch. Zijn ze wel. Ik kan me nu op... Even kijken, 2 jaar geleden geloof ik dat die grote fout was van Ricciardo in Monaco. Dat was echt een team tactische fout.
Ja, 16, ja, klopt. Ja.
Ik kan me nu zo even in mijn hoofd... Geen tactische blunder van het team naar boven halen. Of het zou moeten zijn dat ze in Baku niet van de pitmuur geroepen hebben ophouden met vechten, vlak voordat ze het samen hadden.
Maar dan hebben we weer kritiek van waarom
nee,
roepen ze terug.
Nee, want 1 en 2 waren ze toch niet geworden. Die punten hadden ze gewoon binnen moeten halen, want het maakte geen bal uit.
In principe ongenaakbaar, denk ik, Verstappen vanaf Monaco daarna wel. We hebben hem eigenlijk alleen maar als een kanonskogel gezien daarna.
Geen fout meer zien maken, echt foutloos.
Amper op foutjes.
Hamilton-niveau zou ik haast zeggen.
Ja, of je moet nog kunnen discussiëren of... Of dat niet toch een inimini foutje is. Want als je reëel bent... ik denk dat René, die genoeg races gezien heeft net als ik... Als je de situatie Hamilton in Bahrein bekijkt... en de situatie met Ocon in Brazilië... als Max in beide gevallen 15 centimeter ruimte laat... wordt hij niet geraakt door die jongens. Hè?
Ben ik op zich met je eens. Maar dat was niet mijn gedachte in eerste instantie. Zo ben ik pas later gaan denken. Toen ik het nog even bekeken en ook meerdere berichten tot me nam. Zeg maar,
dan moet je geen Formule 1 commentator worden. Want dan heb je geen tijd tot later.
Dat klopt. Je hebt natuurlijk een klep en die gaat gewoon open. Dat begrijp ik ook.
Ja, dat klopt.
Maar ik had dat pas later, kwam dat top. En dat misschien, maar dat is dan dat rugzakje, bagage waar ik het over heb.
Dat is ook wat Lewis heel filijn zei achter het podium. Hè? Ik zag jou ook al een beetje kijken.
Maar ik vond het, is dat niet echt... Heeft Verstappen, heeft waarschijnlijk slecht geslapen die avond. Maar heeft hij ook niet slecht geslapen vanwege het feit dat Hamilton zei van... Ja, hij had toch niks te verliezen? Waarom doe je dat? Dat hij dan toch maar klein...
Komt niet bij hem binnen.
Ik denk dat Hamilton zijn opmerking wel maakt om een beetje te prikkelen.
Om zichzelf los te zetten.
Precies,
los te zetten.
En ook een beetje om misschien die pers op gang te brengen. Want tot dat moment had ik ook op Twitter helemaal niemand gezien of zo... die het voor Ocon opnam. Het was gewoon een idioot.
Er werd in de Engelse media gesuggereerd dat hij het echt deed om te bashen.
En toen ging het helemaal los.
Om mentaal te bashen, dat geloof ik echt niet.
Nee? Ik denk het wel. Ik denk dat Hamilton zo gehaaid is...
Ik geloof het.
Ik vond het een meesterzet van Hamilton.
Ja, het was een meesterzet, maar het was niet om hem mentaal te bezig. Ik denk eerder om hem los... Dat hij wil in het reinen komen met het idee van... Oh, ik heb alles goed gedaan, tenminste. Hij wil kunnen beargumenteren voor zichzelf. Ik deed toch alles goed? Jij deed het fout, daarom heb ik dus gewonnen.
En zijn ervaring laten gelden.
Dus een theatrale jongen.
Dat hij niet een overwinning in de schoot geworpen heeft
gekregen. Oh, zo.
Ja, vergis je niet. Hè?
Ja.
Want het is een diva af en toe, hoor, die Hamilton.
Ja, dat is ook.
Hij stinkt goed.
En ook die mind games.
Natuurlijk.
Ja, ik vind het briljant.
Er is één die hem ooit gepiepeld heeft erin, hè? Die heet Rosberg.
Zo.
En daar heeft hij zoveel voor gedaan. Dat jaar dat hij nooit meer wilde doen. Nee.
ik denk dat wij ons allemaal achter de oren krabben. Hoe eigenlijk best wel goed die Rosberg was.
Ja, maar die was ook nog niet op niveau Hamilton. Alleen maar, die kon wel met bepaalde trucjes kon die onderuit.
Die kon hem wel levelen in kwaliteit. Gewoon echt
beter dan Bottas. Ja.
Maar even terug naar Verstappen. Als je dan kijkt naar die tweede seizoenshelft, hoe vaak hij op het podium is geëindigd. Zo dadelijk willen we het ook
keer,
hebben. Zo dadelijk willen we het ook hebben over wat hij in 2019 kan brengen samen met Red Bull en de hondenkrachtbron. Hij is die reeks, denken jullie dat hij voortgezet kan worden?
Dat denk ik wel. Ik dacht het vorig jaar eigenlijk ook. Maar ik denk dat dit was wel zo'n reeks. En hij heeft zoveel wassen gereest in het tweede seizoenshelft.
Ja, absoluut.
Ja, los van de resultaten. Maar is hij meer volwassen geworden, Olaf?
Ik denk meer dat het deels een Red Bull dingetje is. Als je even terugkijkt, dan is er eigenlijk maar één ding wat ze bij Red Bull zelf hardop uit moeten spreken. En volgens mij heeft Max het in het interview met Campus gedaan. Die echt gezegd in die eerste 6 wedstrijden, daarin moeten we nou eens een goed scoren als we in de laatste 6 wedstrijden. Want Red Bull is altijd maar goed in die inhaalwedstrijd. Ze zijn altijd maar goed van, oké, we komen begin van het seizoen wat tekort. En ze blijven doorontwikkelen en dit en dat. Want het jaar daarvoor had hij natuurlijk ook gewoon die hele goede reeks in Azië.
Ja. Meer gaandeweg punten sprokkelen.
Precies.
Dus, in plaats van laten liggen.
Of ze moeten Max veel eerder in een auto zetten. Dat niet de eerste race is of de eerste race is.
Maar is dat ook niet de reden waarom Vettel dit jaar heeft verloren? Omdat hij gewoon te veel punten heeft laten liggen. In plaats van dat je ze along the way sprokkelt. Ook al word je af en toe tweede.
Ja, waar bij mij bij Vettel / Ferrari aan ligt. Als je gewoon heel hard kijkt. Dan denk ik dat we uit een lijstje zomaar 4 wedstrijden minimaal kunnen halen. Waar ze Raikkonen voor Vettel hebben laten finishen. En dat niet hebben omgedraaid. Dan hadden ze wel kunnen doen.
Ja, dank mannen. Zo dadelijk meer over de voorspellingen voor Red Bull Racing in 2019. Hij werd al genoemd, Sebastian Vettel. Ja, misschien wel de man die dit jaar misschien wel een hele goede kans had om zijn 5e titel te halen. Maar uiteindelijk vroeger dan gedacht moest opgeven in die strijd. Sebastian Vettel dus. Ja, waar en waarom ging het dit jaar dan weer mis bij hem?
Kortsluiting.
De druk van het Maranello.
Wie heißt das in Deutsch? Kortsluiting? Geen idee.
Nou, ik had het er laatst even met Patrick over. Maar er werd gesuggereerd door media. En we wilden het eigenlijk niet noemen. Want het is van die achterklap gossip. Maar dat hij familieproblemen zou hebben.
Privéproblemen.
Privéproblemen. Geen idee. Het boeit me ook niet wat het zou zijn. Maar zou dat in zijn kop, zou dat meespelen?
Ik denk
hoe erg
wel,
weegt dat?
Ja, ik denk wel. Dat kan je hebben. Maar ik denk ook wel weer. Als je eenmaal achter dat stuur zit. Hè, in hoeverre weegt dat nog mee? Ik denk dat het uiteindelijk ook wel weer meevalt.
Zal ik je nog even helpen herinneren aan. En ik ben niet zo triviaal dat ik het jaartal nog weet. Er ging een mevrouw Schumacher dood. De moetie van Michael.
2003. Hij won hem.
Precies. Nee, die gingen s'avonds op zaterdagavond met z'n tweeën Ralf en Michael het circuit af.
Imola, hè, geloof ik.
Ja, Imola. En die kwamen een dag later terug en die werden 1 en 2.
Ja.
Uit mijn hoofd.
Maar
dus in die zin, als je er eenmaal in zit, speelt het niet mee.
Nee.
Daarvoor wel, dus dan zou het met je voorbereiding te maken kunnen hebben.
Ja. Zou dat rond Duitsland hebben gespeeld?
Dat Duitsland zo slecht speelde?
Nee, dat hij met de muur testte toen het begon te druppelen?
Nee, dat is gewoon...
Stuurvaart?
Dat is gewoon hard. Nee, dat is gewoon... Ja, dat weet je, dat hoort bij...
Ik veroordeel het ook niet.
Het hoort zo bij... Het is zo normaal, want laten we reëel zijn. We, en heel veel van onze luisteraars ook, we gaan zitten kijken in de hoop dat er een startcrash is.
Ja.
Als Max er maar niet meer betrokken is, dan is het niet goed.
Ja. Dus, ja. Nee, we proberen het ook allemaal te rationaliseren waarom zoiets gebeurt, maar...
En op elk ander punt op het circuit kwam je ermee weg. En precies die enige...
Maar het was wel een gek moment, vinden. Vond ik nog wel steeds.
Ja, nou, het was wel een listig punt, hoor.
Het blijft toch altijd een listig punt. Zacht koelen.
Nou, ja. Los van de plek van de baan. Maar het was echt... Het was nat. Hij reed nog op de sliks. Het was best wel... iedereen had eraf kunnen
maar
gaan.
Maar ik denk vooral dat dit jaar ook in het teken staat bij de onrust vanuit Maranello. Ik bedoel...
Hoeveel gezeik is er nou bij Ferrari eigenlijk?
Het begint al bij dat het Ferrari is. Dubbele punt, comma, gezeik. Ze hebben daar natuurlijk toch in de loop der jaren, Patrick weet dat ook, te veel teruggedraaid naar Italiaanse mannetjes. Want in het verleden was dat...
Jean Todt, Ross Brawn. Ja.
Rory Byrne. Internationaal, zelfs die Nigel Stepney, die pisvlek die tekeningen verkocht heeft... Weet je, dat was ook zo. Dat was een Engelsman. Het was veel meer de internationale vorm van Ferrari. Ja. En nu zie je steeds meer weer die Italiaanse poppetjes terugkomen. En dat is ineens is dat gewoon af en toe gewoon. Ja, kijk naar op Italië op straat. Kijk naar het parlement. Kijk naar dit. Kijk, dat is gewoon. Italianen hebben gewoon.
Ben ik op zich met je eens. Maar toch zitten ze qua snelheid er wel redelijk bij. Het is vooral de onrust vanuit het team. Dat is er natuurlijk al jaren geweest.
Ja.
Maar de jaren dat ook de Italianen de macht waren, mid jaren 90, hadden ze gewoon echt. Dweilen van auto's hadden ze gehad.
Nou, qua punten was dit het beste Ferrari seizoen.
Dat wou ik zeggen.
Sinds het hybride tijdperk met Vettel, P3. Rijkan die eindelijk weer eens goed scoort.
Ja, ik kan me ook wel jaren Ellison herinneren. Ja. Die jaren Alonso stonden ook wel wat Italianen, wat meer Engelsen daar in dat team dan nu.
Ja.
Maar die auto was toen ook niet echt heel bijzonder.
Zal nu toch gewoon de beste auto van het
ik
jaar
denk begin. Dat Vettel heeft
nu
deze.
Doen ze wel mee voor de knikkers, maar het rommelt gewoon vanuit management. Je ziet het in pitstops.
Sorry,
alles.
Gaan we weer. Ze hebben ook 3 keer met die illegale auto gereden, of niet?
Oeh. Ja, wat is het? Ja.
Die hebben we nog niet genoemd, hè? Die hebben we nog niet genoemd. Maar... De tweede sensor.
Ja, tweede sensor
nou ja, het begon eerst dat ze met spiegels gereden hebben... die een race later werden afgekeurd. Toen hebben ze een tweede sensor gekregen op de batterijen... omdat ze dachten dat er iets niet goed was. En vervolgens hebben ze een vloer eronder gezet... die ze later niet mochten rijden, want er was ook iets wat niet goed kwam. Maar daar hebben ze wel een keer mee gereden. Dus dan denk ik, simpel als ik ben... Ja, dan, als je hem in een race gebruikt hebt en een race later... komt er een keer een directive dat het niet mag... dan zal er wel iets goed geweest zijn.
Ja, maar dan...
Dat doet je over die camera, hè? Dat,
ja, mooi, hè?
Ja, maar dat mag.
Wanneer speelde dat met die tweede sensor? Was dat rond Monza? Iets daarvoor.
Nee, ja, Silverstone, Hockenheim, ja, die
hoek. Maar daarna waren ze wel de kwalificatiesnelheid die ze hadden. Dat ze echt door een pool konden rammen.
Weet je wat nog? Weet je wat het was trouwens? Het waren pulsjes. Het waren piekjes op de rechte stukken. Dus alle andere teams konden aan de GPS-data zien. Van dat is geen, het was geen rechte lijn, maar er zaten gewoon pomp. Pulsjes zaten erin. Kleine duwtjes. Poink, ja, ja. Poink. En die, alles bij elkaar opgeteld. Misschien met lange rechte stukken. Gaf hun dat een voordeeltje. En toen dachten ze van, hé, dat klopt dus niet. Dus het is ook niet bij FIA zelf vandaan gekomen. De anderen, hè, ze zeggen nooit wie, want ze hebben elkaar altijd weer nodig. En dan gaan ze weer niet gewoon kaartprotest indienen. Dan sturen ze weer een brief naar Charlie. Het is tot onze schrik zo gezien. En kun jij eens kijken en dan, oh ja, laten we maar een directive op loslaten. Dus ik vind dat niet zo goed.
Hoe zit het dan met die Binotto eigenlijk? Is dat
De aspirant teambaas hebben we het over?
Ja, had toen ook linkjes met Renault werd gezegd, maar... Blijft toch?
Ja, het rommelt wel toch? Je hoort de hele tijd al verhalen dat Arie Verbeene onder druk staat daar. Het was ook in de bovenkamer. Ik heb nog in jouw boek, Jack heeft gesproken met die Portugese journalist. Hè?
Ja.
Heel mooi silly season verhaal over dat Ferrari eigenlijk al Raikkonen in Frankrijk wilde laten vervangen. Door Leclerc. Nou, dat is toen allerhand tegengehouden door het management.
Ja.
Maar dat geeft wel aan... Ja, dat het niet helemaal botert daar bovenin.
Nee, maar dat hoeft ook niet. Hè. Je hoeft niet de grootste vrienden van elkaar te zijn. Je hoeft niet aardig te zijn om goed te zijn in je werk. Maar als het resultaat er is, maar als de resultaten achterblijven, wordt het natuurlijk wel lastig. Ja. Die Binotto, vind ik, die grootste component, notabene van de motorenafdeling vandaan. Hè. En die heeft dus gezegd, en hij heeft heel lang gewerkt, hij zegt, ik doe het anders dan anderen. Normaal gesproken is het hoofdmanagement zegt... in opdrachten naar departementen daar beneden... maak dat voor mij, maak dat voor mij, maak dat voor mij. Hij zegt, we werken hier met veel nieuwe jonge jongens. Ik laat het naar boven borrelen. Als jij een idee hebt, René, kom ermee. Dan gaan we kijken of het werkt.
Dat is eigenlijk best wel on-Italiaans.
Dat is heel on-Italiaans. En daarom dat de andere teams misschien ook wel een beetje... naar hem gelonkt hebben. En hij zelf dat goed gebruikt heeft.
Nou, Renault zou hem graag willen hebben, denk ik.
Ja, mag het Renault wel van alles hebben. Maar Renault ze stoppen wel, ja. Er niet genoeg geld in. Dus dan gaat het ook niet goed komen.
Even terug naar de rijders. We hadden het er net al eventjes over. Of Olaf, je zei al over Raikkonen en Vettel. Raikkonen was natuurlijk best wel sterk aan het einde van het seizoen. We hadden het er vorige week al eventjes over. Heeft dat te maken omdat Raikkonen opeens weer een nieuwe mojo had gevonden? Of was het meer omdat Vettel zijn kop heeft laten hangen, denk je?
Ik heb met mij heel veel anderen. Ik heb de tweede helft van dit seizoen een compleet andere Kimi gezien dan dat ik meende te kennen. Zo.
Niet normaal.
Komt dat, denk je?
Ja. Omdat hij bij Jack en mij in True or False zat. En toen heeft hij gelachen. Vanaf dat moment,
ging het goed. Ja, ja.
Dat is niet waar, want dat was Mexico. Dus dat was best wel laat. Maar dat was wel dat is iets voor Mexico is dat begonnen.
Hij was een grote apotheose. Het Via Gala in Sint-Petersburg.
Ja. Ja. Maar hij was totaal anders. Hè? Ook in interviews stond hij opeens grappig te doen. En hij zat jullie een beetje in de maling te nemen. Die daar,
ja, maar ik denk dat we niet moeten vergeten dat deze jongen leeft voor het race.
Nou, dat hebben we denk ik wel met z'n allen onderschat. Gewoon hoe erg liefhebber hij is.
Hij heeft het race. Gocht me in zich. Ongelooflijk. Hij is vreselijk goed. Alleen al die politieke dingen houdt hij niet van. Hij houdt niet van media. Maar ja, nu die ook weet dat hij eigenlijk in de herfst van zijn carrière zit en bij Sauber dat lekker mag uitrijden. Ik denk dat hij dat ook wel prima vindt.
Mike zei dat zo mooi vorige week, dat hij woont nu heel dicht bij zijn werk. Tenminste, volgend seizoen. Een
half uurtje rijden.
Ja, misschien vindt hij dat wel heel fijn.
Ja, het speelt allemaal mee.
Hij heeft secundaire arbeidsvoorwaarden.
Hij zit op Instagram, hè, sinds dit jaar. Zit je ook allemaal leuke familiefoto's?
Ik denk dat het ermee te maken heeft dat dat boek er gekomen is. Want hij heeft daar een keer zijn verhaal kunnen doen. En dan weet hij van, nou, daarmee is het in de open. Daar kan men lezen wie ik ben, waar ik vandaan kom, hoe ik in elkaar zit. En so be it. Ja. Ik denk dat dat een soort, hoe zeg je dat? Unlocking geweest is van... De inner Kimmy. Wauw. Hey, hoe weer die? De unlocking van de inner Kimmy.
Hij ligt bij onder de kerstboom, dus ik moet hem nog lezen. Maar ik ben wel benieuwd wat erin staat.
Genoeg teruggeblikt, mannen. Laten we vooruitkijken. 2019 en het jaar van Red Bull Racing en de samenwerking met Honda. Ja, het is allemaal in een kristallenbol kijken. Maar wat gaat ze brengen?
Ja, Frederik, wat gaat ze brengen?
Ik begin aan de fankant.
Fankant.
Nee, wat
fan
hoop je dat gaat brengen? Nee, ja.
Ben je fan van een Honda? Toch?
Fan liefhebber?
Mijn eerste auto was een Honda.
Goed, dat is zo.
Je moet gewoon kijken naar de cijfers en feiten. Als wat er gesuggereerd wordt via de GPS-data, zouden ze 16 in kwalificatietrim vooruitlopen op de Renault motor. Dat is natuurlijk enorm koffiedik kijken, want hoe werkt het? Wat doet de synergie van motor en chassis? Dat weet je ook natuurlijk nooit. Het zijn allemaal variabelen die daar niet bij worden genomen. Maar goed, eventjes het checkplaatje.
Wie vertelde dat ook alweer, die 16e? Waar komt het ook alweer
vandaan? Horner zelf.
Volgens mij was het Marco Horner zelf.
Het geeft wel aan dat hij toch wel heel veel vertrouwen in die motor heeft. Anders dan zal je dat toch niet roepen?
Ja, maar het voelt... Ja, maar het voelt vreemd als je dat zegt terwijl het nog je huidige partner is.
Ben ik heel raar. Maar als ik even een verhaal mag afmaken.
Natuurlijk.
Ja, om het hele plaatje te zien. Als we kijken de banen waar ze dit jaar eigenlijk niet bij zouden moeten zitten. En waar ze er wel bij zaten. Dan vind ik het in elk geval wel heel bemoedigend. Wat dat met een motor die iets meer paardenkrachten ten tonele kan brengen. Wat dat zou kunnen brengen.
Nou, vooral in de kwalificatie. Hè? Want daar ging het eigenlijk dit seizoen ook mis. Dat je zag dat ze in de races er gewoon prima bij zaten.
Is dat zo?
Nou, de beste wedstrijden die ik van Renault en Red Bull motoren gezien heb, is als ze van achter kwamen. De beste wedstrijden.
Ja, en als, maar ik denk als Verstappen
als vooraan beginnen. Dus hoeven we niet vooraan te beginnen?
Nee, 18-2 in een VS.
Als Verstappen in de Verenigde Staten op pole had gestart, ja, dan had je hem niet meer teruggezien. Nee, Brazilië idem dito, denk ik.
Daar heb jij weer gelijk. Maar dan kom je dus in de grotere paraplu terecht. Max had al lang pole positions. Max kan pole positions rijden. De rondje van Max in Singapore was minimaal net zo goed als de pole van Lewis.
Hij heeft ook wel veel pech gehad hè, in de kwalificaties. Dat hij dan een toprondje rijdt. Ja. Dat hij daarna weer met Hamilton die weer een ronde rijdt... waar iedereen het jaren later nog over heeft in Singapore. Inderdaad.
Die motor sloeg een antistol.
Ricciardo in Mexico, het is ongelooflijk.
Ja. Die motor sloeg een antistol in Singapore. Hij moest andere dingen doen. Hij moest midden in de bocht even gas geven om die motor wakker te maken. Van dan doe je het daarna tenminste goed. En dan is maar drie tienden
die spec 3 Renault motor die ze eigenlijk een beetje zo van... nou, test het maar, zie het maar, zoek het maar uit.
Ja.
Een beetje een dood gladiolen motor was dat. En het was eigenlijk een soort... dat was een echte Red Bull.
Ja, maar over de betrouwbaarheid aan de kant van Max... dan hoeven we niet te zeuren van de Renault-motor. Bij de andere ligt er nog wel een pijnpuntje. Maar we hadden het over de Honda'tjes. Kijk, er zijn een paar dingen die meewerken, denk ik. Red Bull heeft voor het eerst van zijn leven een works deal.
Voor het eerst worden ze een fabrieksteam.
Ja. Precies, een fabriek. Daar gaan ook je mee dat je denkt, oh ja, verrek. Weet je, die doen al jaren mee.
Ze hebben een pand naast Red Bull en Milton Keynes.
Altijd Honda. Maar klantenmotoren gehad. En nu ben je... Een fabrieksdeal. En dat geeft ook aan die hele werkvloer een enorme boost.
Absoluut.
Ja, een boost, maar ook je gaat je nu ook op begeven op vlakken waar je nog nooit eerder hebt begeven. Kan het niet ook gewoon een beetje... Ik kan me voorstellen, ik ben geen team-eigenaar, maar als je normaal... Je krijgt een pakketje, krijg je binnen. Nou mooi, ik schroef hem erin, hij werkt.
Ja.
Nu moet je dat allemaal zelf bepalen. Samen met de fabrikant natuurlijk, maar ik kan me ook voorstellen dat dat extra druk met zich meebrengt.
Nee, want het is juist zo dat Red Bull gezegd heeft: maak maar een pakketje, wij schroeven hem er wel in.
Precies.
Ja. Ja, okay. En dat is de fout die McLaren maakte. Die zei: ja, je mag wel een pakketje maken, maar hij moet wel de radiatoren moeten wel onder 4%, 6 graden mega.
Zijn ze nederig ten opzichte van Honda? Ze krijgen van Honda.
Positief, ja.
Dat is waarom ik denk dat het gaat werken, want de hele filosofie is anders daarachter. Eerst de motor, dan bouwen wij chassis eromheen.
Maar het kan toch niet zo zijn, denk ik, dat het al vanaf de eerste race meteen gaat lopen? Ja,
er staat nu al...
Drie testbanken, geloof ik?
Maar dat zijn onderdelen en kleine dingetjes. Maar er staat nu alweer gewoon een compleet nieuwe motor staat alweer op de testbank. Dus die nog helemaal niet in die Toro Rosso gelegen heeft. Waarbij ze allerlei dingen daarin gedaan hebben. Een van de jongens van Toro Rosso vertelde mij overigens... hij zegt, als wij een motor krijgen van Honda, dan komt die aan. En dan zetten we die 6 bouten vast. En dan sluiten we alle kabels aan. En dan starten we hem en dan doet hij het. En als we er eentje van Renault kregen, dan waren we bezig om erin te hangen. Dan misten er nog wat kabels. Een
paar moeitjes.
En op het moment dat we dachten, we gaan hem starten, misten er nog wat eentjes, nulletjes. Er stonden nog allemaal dingen verkeerd. En dan waren we 3 uur bezig het ding te kalibreren. Dat is dus al het verschil tussen een fabrieksmotor hebben en een klantenmotor hebben.
Maar ik weet natuurlijk, ze hebben Toro Rosso gewoon echt gebruikt als testteam, hè, Red Bull, afgelopen seizoen.
Wat zou jij nou gedaan hebben?
Ja, hetzelfde.
Ja,
hetzelfde, ja. Tuurlijk.
Nee, is het toch?
Alleen, ik denk al als ze vrij zeker waren van hoe die motor gaat functioneren, dat ze toch op het eind van het seizoen wel wat betrouwbaarder moeten zijn. En nee, dat was natuurlijk niet het geval.
Door gewoon alles tot index. Ik denk dat ze nog het liefst de laatste 4 wedstrijden, 4 uitvalbeurten gehad hadden vanwege het mankementen. Want dan weet je dat eraan gewerkt wordt. Alles wat heel blijft, wordt afgevinkt.
Ja. Juist, misschien hebben ze dat ook wel gedaan. Want Gasly ging in Abu Dhabi op vrijdag, zaterdag en zondag stuk. En,
ja, is waar. Ja.
Maar ja, ik hoop het hoor. Want het zal niet voor niks zijn dat ze zo positief zijn. Maar ik denk dat we toch ook niet gek moeten kijken als hij een paar keer in de eerste seizoen zelf...
Dat is een ander verhaal. We moeten inderdaad... Ja, dan zal er nog eens één ploffen. Ja, dan zal er misschien nog eens twee ploffen. Tuurlijk.
Want ik heb het hier ook dat we een beetje door gaan slaan naar die andere kant. Verstappen hoeft alleen nog maar dat gaspedaal in te drukken. En dan wordt het al kampioen als ik het zo...
Dat dachten we voor 2017 ook misschien.
Ja,
toch?
Precies. En toen kwamen er ook regelwijzigingen aan. Hè, dit jaar ook weer met die aangepaste vleugels. En dat allemaal makkelijker moet worden.
Het is al steeds een twee-eenheid tussen motor en chassis. En dat moet nog steeds ook samenwerken.
Maar ik denk dat ik juist nu met een nieuwe motorleverancier... Dat het toch wel even wat tijd gaat kosten.
Maar die positieve die komt niet bij mij vandaan en die komt niet bij Jack vandaan en niet bij jou en niet die positiviteit komt omdat Helmut Marko ons vertelt zo is het en dat is het vertrouwen wat ik heb.
Ja. Maar Honda daarentegen, die is weer alle verwachtingen aan het
doen. Ja, maar dat zullen Japanners altijd doen. Ik heb al 3 keer geprobeerd erachter te komen hoeveel mensen er aan het project werken. Daar zeggen ze niks over.
Maar dat brengt me dan eigenlijk weer terug wat ik net zei van waarom gaat Christian Horner nou zeggen dat die auto of dat die motor 16 harder zou gaan? Waarom gaat Helmut Marko nu zo heel echt op de bühne staan? Jongens, die Honda motor is echt veel beter dan wat we...
Heb je wel eens een scheiding gelegen?
Nee.
Persoonlijke vraag.
Ja, maar dat is
het. Hij is getrouwd?
Ik ben net getrouwd, ja.
Oeh, niet kwalijk. Nou, mocht je daaruit vanaf willen, dan zal je antwoord krijgen op deze vraag. Want dan begin je gewoon, uiteindelijk ga je toch hakken. Je zegt, nou, we gaan prima uit elkaar. En dan kom je me tegen en zeg je, het was echt een takkenwijf, jongen, niet helemaal.
Ja, maar is dat nieuwe wijf, is dat dan zoveel beter? Of is het alleen maar afkraken voor de oude?
Nee, het is natuurlijk allebei een beetje. Je kunt die Fransen mooi gewoon even lekker het bosje sturen.
Maar
en die Japanners denken, hoor eens even wat ze over ons zeggen. Nou man, we moeten wel, dat gaat even goed komen. En ze hebben ongelimiteerd, ik zeg het zo, ongelimiteerd budget, hè.
Ja.
Denk daar nou, moet je even over nadenken. Ja,
het is lekker werken.
En toch, het maakt je ook wel weer kwetsbaar als je het zo zegt. Want we weten allemaal hoe het vorig jaar bij McLaren gegaan is.
Nee, dat is doemdenken.
Nou, niet doemdenken. Die hadden toen ook zoiets
maar
van...
Maar dat is ook de starheid van McLaren. Ja. We hebben het de vorige keer over gehad. Het is daar echt gewoon in Woking een compleet mismanagement wat er allemaal gaande is. Hoe mooi die hele façade daar de buitenkant eruit ziet. Hoe ouderwets de voorzieningen binnen zijn daar.
Maar toch, iedereen verwacht wel dat die motor straks meteen sneller gaat. En we weten ook niet wat voor motor Mercedes en Ferrari gaan bouwen. Hè? Die gaan ook met een nieuwe motor komen waarschijnlijk.
Ja, die kunnen niet verder.
Nee?
Dat is het goede van relatieve stabiliteit in alle reglementen. Je ziet al dat Mercedes, hè, die hebben nu al aangegeven... ja, we zitten wel een beetje tegen de max in wat we doen. En als jij nog achterstand hebt, dan kun je daar nog een beetje doen. En daarmee hebben ze natuurlijk
wat dat betreft kan de rest bijkomen.
Juist, en daarmee hebben ze ook gezegd... als er een nieuwe komt, hebben de anderen de verplichting... om ze op weg te helpen. Want anders ga je er nooit meer blind bij komen. Dat is wat Ross Brawn weer gebruikt. Maar jongens, dit is toch lekker?
Het is geweldig.
Voortekenen zijn
geweldig.
Een beetje goed. En 3 wedstrijden in te zeggen. Nou, die hondenmotor is met een godverdomme kudding. Jongen, wat moet daar nou mee?
Sushi gereden.
Heel kort mannen. Voorspelling. Red Bull Racing in de constructeurstand volgend jaar.
Wordt een glansrijk kampioen. Dat kan zeggen? Ik zeg het gewoon.
Van mij wil ik het zeggen.
Ja, ik zeg het gewoon.
Ja, als alles meeloopt in mijn optocht. Maar laatste voorlopig is maar weer eens vice-kampioen worden. En dan in 2020 de boel gewoon afhakken.
Ja, ik wil niet in mineur afsluiten. Maar ik denk dat ze volgend jaar echt nog even gebruiken als ook weer een beetje een leerjaar. Wel meer overwinningen gaan pakken dan dit seizoen. Hopelijk wat langer meedoen. Maar ik denk dat ze gewoon wel weer derde worden.
Die noteren we. Die noteren we gewoon. Hè. En als het zo is, jongen, dan hakken we hem af. Hè. Die moeten.
Echt waar. Goed, dank jullie wel, mannen. Dit was de tijd die we hadden voor deze aflevering. Dit was Formule 1 aan tafel op Grand Prix Radio. Dank voor het luisteren. Abonneer je via Spotify of via iTunes. Of luister de afleveringen terug op de Grand Prix Radio app. En heel graag tot een volgende keer. Nog maar een kleine 3 maanden wachten, man.
Godje.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.